En die Defender, die, ja, ik heb van alles van het internet gehaald.
Ja,
en
ik zie dat je een
machteloos man bent die heel veel schakelt en om mensen tot elkaar te brengen die moeilijk met elkaar hebben. Maar organisaties en gemeentes en mensen.
Ja, heel mooi, heel mooi.
Dat zo ongeveer te zien, ja, en samen te vatten. En we zouden vanavond graag willen beginnen. Ja, ik wou er nog iets aan toevoegen, want het is hier, je kunt ook reclame maken. Hoor.
Nee, maar het is mooi gezegd. Ik ben op verschillende gebieden actief. Normaal gesproken noem ik mezelf altijd coach en mediator als zelfstandige. Dit jaar ben ik interim directeur van Willow Creek. Vanuit die hoofde zou ik kunnen zeggen. Daarnaast ben ik ook nogal actief op het terrein van Christen zijn of je werk. Ik heb er een boek over geschreven. Help, het is in maandag. Niet omdat het erg is dat het maandag is, maar meer omdat veel mensen het moeilijk vinden om de kloof van zondag naar maandag te overbruggen. En dan zeg maar deze avond, het karakter van deze avond, meer de pastorale hoek. Ik ben daar een aantal jaren actief in. Met name via mijn vrouw. Eerst via de Stichting Kracht van Vrede. En de laatste jaren eigenlijk via het netwerk van Lierre Peen. En daar ken ik Hetty ook goed van. We zitten samen in het team van Lierre Peen in Nederland.
Nou, Theo van der Weer komt ook nog.
Ah, nou, mooi. Dus dat is een knap van je dat je dat geregeld hebt. Want je is niet schuiten.
Kijk, nee, en ik belde hem op en ik kreeg hem meteen zelf aan de telefoon. Hij zegt, het is een wonder.
Ja,
een wonder. Om het vast te houden.
Ja, kijk wel eens. Ja.
Wat we wilden doen is eerst een case study neerzetten. En ik wou daar onze gasten het woord geven en eens kijken wat we daar te horen krijgen en ook wat we daar zelf aan kunnen toevoegen. Dus wat de bedoeling is wel van deze avond, dat we dus een gesprek hebben met elkaar en dat we dus ook mee kunnen denken. Dus er wordt wel interactie verwacht. Het is niet alleen luisteren, maar ook, nou, en als je vragen hebt die ook kunnen vragen, kan dat ook. Tijdens vragen kunnen vast onderbroken worden. Ja, sommige mensen raken daar van hun stuk van, maar ik vind dat ook heerlijk als dat kan. Dus als er dus wat de vraag is, kijk even of het wel het juiste moment is. Niet midden in een volzin van net iets heel belangrijks, dat je denkt, ja, dat wat er net gehoord is, moet ik nou toch vragen? Kijk even wanneer het ook een beetje aanslaat. Nou, dan zou ik zeggen, mag ik jullie het woord geven? Ik weet niet wie het eerste in dat geheel begint, maar ja. Hedwig.
Is Natasja Schoenmaker naast? Niet. Geef. Natasja heeft een casus ingebracht. Ik weet niet of jullie de vragen hebben gelezen allemaal. Natasja heeft een casus ingebracht van de Joods in de Bijbelse.
Die hebben de andere mensen niet gehad.
Hebben ze niet gehad? Nee. Wat ik ga doen, ik ga hem voorlezen. Ik zal het proberen rustig voor te lezen. Probeer je in te leven in de situatie, omdat we daar iets mee willen gaan doen. En de twee kennende personen is Natasja zelf, toehoorster, en de dominee. En die zijn als het ware beide aan het worstelen met wat moet je nou toch doen in deze situatie. We hebben deze casus genomen omdat die uit iemand van jullie komt. En ook omdat daar een aantal basisprincipes in zitten die je heel goed kunt verwerken en meenemen in andere pastorale situaties. Ik begin met wij en dat zijn Natasja en haar man. Wij waren aanwezig bij een bijbelstudie elders in het land, waar ook een zwaar getraumatiseerde Joodse man aanwezig was. Ik zat naast hem en hij vertelde, kort voordat het begon, dat hij de enige overlevende van zijn familie was van de Holocaust. Wat me opviel was dat hij erg onrustig was. Tijdens de Bijbelstudie sprak hij telkens tussen de woorden van de voorganger door en wil voortdurend aanvullingen geven op hetgeen gezegd werd. Op een gegeven moment werd het echt te veel en wilde hij niet meer stoppen met praten. De voorganger verzocht hem vriendelijk om nu niks meer aan te vullen, omdat hij anders niet verder kon met de studie. Een andere keer zou er voor hem gelegenheid kunnen zijn om zijn verhaal te doen. Hoewel hij dit allemaal beaamde, deed hij het niet. Na het beamen ging hij direct door met hetzelfde gedrag. Nadat de voorganger hem 3 maal had gevraagd te stoppen, bleef hij doorgaan. Er ontstond onrust in de groep en de voorganger gooide het over een andere boeg. Wellicht in de hoop dat hij dan even zijn verhaal kwijt was, zodat hij zelf weer verder kon gaan. Hij ging zelf zitten en liet de man aan het woord. Na een tijdje werd hij, de Jood, rustiger en wilde hij verder gaan, maar weer kwam de man ertussen. Omdat nu ook anderen probeerden hem rustig te krijgen door te vragen of hij alsjeblieft nu zijn mond wilde houden, werd hij nu zelf geïrriteerd en voelde zich aangevallen. Hij zei: "Ik ben toch maar een Jood." En uitte verwijten als: "Jij praat ook tussendoor." Waaruit blijkt dat hij zich afgewezen voelde. De voorganger had de regels nogmaals uitgelegd over het samen zijn tijdens de Bijbelstudie, namelijk vragen tussendoor mag, commentaar kan wachten. Op dit alles zei hij luid en duidelijk ja en knikte heftig nee. Maar hij verviel meteen weer in het oude patroon. Uiteindelijk is de Bijbelstudie snel afgerond en was doorgaan niet meer mogelijk. En dan Natasja. Deze situatie heeft me erg aan het denken gezet. Ik vraag me af hoe je hier het beste mee om zou kunnen gaan. De man ruimte geven? Of juist duidelijke grenzen? Niet meer toelaten op de Bijbelstudie, omdat er dan niet meer tot het doel gekomen kan worden? Of even apart nemen en hem op zijn gedrag aanspreken? Is er sprake van pure onrust door zijn getraumatiseerd verleden? Of zijn er meer geestelijke zaken aan de hand, in bijvoorbeeld de richting van geestelijke bevrijding? Die Bijbelstudie was elders in het land. Dat was dus niet haar eigen groep en haar eigen voorganger. Omdat ik niet tot deze groep behoor, heb ik me er niet mee bemoeid. Wel over nagedacht. Zelf dacht ik dat hem apart nemen en duidelijk grenzen stellen wellicht het beste zou zijn. Dan eventueel ook tijdens de studie duidelijke grenzen aangeven en anders, in het vervelendste geval, hem vragen te vertrekken of niet meer te komen. Als het meerdere keren fout blijft gaan. Omdat hij dan blijkbaar niet in een groep kan functioneren en steeds de leiding overneemt, terwijl hij die niet heeft. Er kan dan ook geen normale Bijbelstudie gehouden worden als deze steeds zo verstoord wordt, en dit was toch het doel. Daarnaast dacht ik aan geestelijke strijd. Als hij zoveel heeft meegemaakt, kan ik me goed voorstellen dat hij gebaat zou zijn bij bevrijding. En dat is natuurlijk niet gezegd dat hij dit zelf ook vindt. Ook dacht ik dat hij door zijn gedrag misschien steeds behoefte heeft aan aandacht vanuit de afwijzing en de eenzaamheid die hij heeft meegemaakt. Ik weet dat wanneer je veel afwijzing hebt meegemaakt, er een drang kan ontstaan om aandacht op te eisen en op de voorgrond te willen staan. En die onrust kan misschien ook vermengd zijn met het een en ander uit de geestelijke wereld. En alles wat er in hem vast zit aan trouw. Even kijken hoor. Oh, en alles wat er in hem vast zit aan trauma, verwondheid, pijn, afwijzing, verlies, etc. Ik sluit ze af, ik ben benieuwd wat hierover gezegd wordt.
Het is jammer dat ze er niet zijn.
Het is natuurlijk jammer.
Want ze was van plan hierbij te zijn.
Ja, het staat ook dat ze erbij wilde zijn, maar er kunnen altijd redenen zijn waardoor je niet kan komen. We hadden haar natuurlijk toestemming willen vragen om de casus te gebruiken, maar nou voelen we ons vrij om het maar gewoon te doen, nu zij er niet is. Zij heeft hier duidelijk over nagedacht. En de suggesties die ze geeft, zijn prima suggesties. En een echt antwoord erop kan je natuurlijk niet geven, omdat je die man niet kent. Hè? Je zou met deze man, deze Jood, in gesprek moeten gaan om te kijken wat passend is. Dus veel meer dan haar suggesties, veel verder bedoel ik dan haar suggesties naar de man persoonlijk toe, kom je niet. Wat we hiermee wilden doen, is dit een interessant proces. Rond deze man en deze situatie is het even heel erg duidelijk. Maar dit soort dingen gebeuren in onze gemeentes. En ook dat onrustige wat je dan krijgt. Verdorie, weet je wel, dat van, hoe gaat dit? En gaat dit wel goed? En hoe moet dat nou? Hoe lossen we dat nou op? Nou, dat is dus heel duidelijk dat Natasja daar echt mee gezeten heeft. Anders had ze deze casus niet gemaild. En vanwege dat bekende, dat conflict wat er eigenlijk ontstaat, zowel voor de voorganger als voor de toehoorders, wilden we hem even oppakken. En jullie mee laten denken in het oppakken. We moeten oppassen niet te gaan theoretiseren, want dat heeft helemaal geen zin. Hoe zou het zijn als deze meneer? Waar we vooral eigenlijk naar willen kijken is, als er iets gebeurt wat je onrustig maakt, in het algemeen, wat zijn dan stappen die je kunt doen? En er zijn twee grote stappen. De ene is, neem even afstand en bedenk nog eens even, wat is er nou eigenlijk gebeurd? Dat kan helpend zijn, want er is duidelijk dat de toehoorders en de voorganger waren verward. Het kan helpen thuis om eens even die assen, wat gebeurde er nou eigenlijk echt? Dat is één ding wat je kan doen. En een ander ding is, wat deed dat nou met mij dat ik daar zo onrustig van werd? En daar is dit natuurlijk een heel mooi voorbeeld van door zijn extremiteit. Wat Ellie en ik willen gaan doen, we gaan in een gesprek met elkaar. Ik ga in gesprek met Ellie als voorganger. En Ellie gaat met mij in gesprek als toehoorster. Om een beetje de vragen te laten passeren die je jezelf ook zou kunnen stellen. Of die je elkaar kan stellen. Maar laten we maar even vanuit gaan die je jezelf kan stellen als je in een situatie komt in de gemeente. Die spanningen oproept, om wat voor reden dan ook. En dan houden we dus die twee lijnen vast van het algemeen even afstand nemen, even kijken wat is er ook weer gebeurd. En de lijn, wat maakt dat dit mij zo raakt? Oké. Hey, denk mee hè, want jullie zijn allemaal nu even de voorganger, dus de vragen worden ook aan jullie gesteld, als het ware. En op een gegeven moment ook letterlijk, maar daar zullen we niet meteen mee beginnen. Ik heb gehoord van de situatie waar je in kwam. Dat was niet makkelijk met die. Ik vind het een beetje vreemd om eigenlijk steeds te zeggen die Joods. Maar we hebben geen
man.
Andere Joodse man. We hebben geen naam van hem. Dus even voor de duidelijkheid.
Levi.
Abraham. Joodse man. Zullen we het maar gewoon zo houden? Ja, oké. Ik heb begrepen hoe dat was met de Joodse man. We hebben het verhaal even gehoord.
Ja. Ja.
Mag ik je zeggen?
Ja.
Ja. Ja. Hoe was het voor jou? Wat gebeurde er eigenlijk?
Ja, ik ben mijn Bijbelstudie aan het doen. En die man leverde commentaar. Nou, dat is, als het één keer gebeurt, is het niet zo erg. Maar het gebeurt nog een keer. En dan merk je van, hè, ik raak de draad kwijt. Dus ik heb gevraagd van, wil je dat niet meer doen? En hij vond het een goed idee, maar hij ging toch door. Dus het was een beetje een ingewikkelde situatie, moet ik zeggen. Dus ik vond het erg lastig.
Nou, ik denk dat we hier, zoals we hier allemaal zitten, als we ons zouden verplaatsen in jouw situatie, dat we het kunnen beamen. Het is een hele lastige situatie. Toch wil ik je vragen, wat zou je de volgende keer doen? Of anders doen?
Oh.
Zou je iets anders doen? Of zou je het weer zo doen?
Nou, ik kwam er gewoon niet uit eigenlijk. Wat ik moest doen. Want ik vond het... ja, ik begrijp wel, als iemand zo op die manier aandacht vraagt, dan is dat niet zomaar. Dus dat gaat wel toch vanuit een ingewikkelde situatie waar die man in zit. En die wil je graag ook zorgvuldig mee omgaan. Dus dat vond ik lastig. Maar ik vond het ook lastig voor de rest van de mensen die dan toch merken, ja, die worden uit hun verhaal gehaald, uit hun concentratie. En ik vond het eigenlijk ook lastig voor mezelf, want ik raakte ook draad kwijt. Dus ik wist eigenlijk niet meer precies waar ik me op moest richten.
Ja.
Hoe ik nou de weg moest vinden erin.
Ja.
Dus elke keer dacht ik van nou laat het zo doen. En dan dacht ik nou dan gaan we weer. Maar ging het weer anders. Dus nee, het was niet prettig.
Ja, dus je zegt het was lastig omdat je gevoelig wilde zijn voor die man. Maar dat je merkte dat dat niet echt lukte.
Ja.
Ik vond het lastig voor het publiek die... Ja, voor wie het ook spanning opriep, die begon het te ageren.
Ja, ja, precies.
En je vond het lastig voor jezelf, omdat je niet goed wist wat je moest doen.
Ja, precies.
Oké.
Okay. Gaat dit over één avond, of spreek je...
Nee, we houden het even over deze ene avond. We weten niet wat er verder nog gebeurd is, dus we houden het even hierbij. Nou, voorgangers, hier allemaal. Ik bedoel, jullie zijn dat nu even allemaal, hè.
Ja.
Laat eens een paar mensen even iets reageren. Wat zou je anders of hetzelfde gedaan hebben?
Ik zou gewoon naar deze man toe gaan in de eerste plaats als voorganger zijnde en nog willen vragen, zou ik met je mogen bidden? En ik zou uiteindelijk daar bevrijdingsgebed willen bidden en ik zou willen bidden voor de afwijzing die deze man dus gehad heeft in zijn leven.
Ter plekke?
Nee, ik zou hem apart nemen. Apart. Ik zou hem apart nemen.
Na zo'n studie?
Ja.
Of?
Ja, ik zou na de studie zou ik hem apart nemen.
Maar je had de studie niet kunnen geven.
Nee,
dat is niet gelukt.
Zo goed en zo kwaad heb ik de studie kunnen geven.
Ja, oké.
Okay. Dat is heel duidelijk. Het was wel zeer irritant. Maar ik zou toch na afloop die waren met deze man sowieso die waren willen bidden hiervoor.
Oké.
Okay. Voor bevrijding en voor de afwijzing die hij gehad heeft.
Mooi, dankjewel. Anderen?
Ja, het is echt een zwaar beschadigd mens die in het verleden natuurlijk ontzettend veel mee heeft gemaakt. En daar zijn trauma's overgehouden. En ik zou hem op zijn gemak zetten, de liefde moet treden. En wat u zegt ook, ik wil graag vervolggesprekken met jou voeren. Ja.
En wat zou u nou gedaan hebben tijdens de avond? U daar had gestaan en u probeert uw verhaal kwijt te kunnen.
En jij was toch nerveus geworden als ik een draad kwijt
was. Ja, dat zouden we allemaal geworden zijn, niet u wel. Ja, maar wat zou u gedaan hebben?
Ik zou in stilte toch wel gebeden hebben voor die man.
Ja. Ja. Is er nog iemand die zegt van, ik vind het leuk, ja.
Ja, ik heb een vraag erop. Kijk, er is niet één antwoord op, dat begrijp ik. Van het hangt van de situatie af en ook hoe die, als hij iets onderneemt, hoe die gaat lopen. Maar als je een bijbelstudie geeft, dan heb je een doel voor ogen, heb je groep voor ogen, zodat ze geestelijk groeien. Maar ik heb ook wel eens tegen mensen gezegd die bijbelstudie gingen doen in kringen. Je moet alert zijn wat voor vragen gesteld worden. En als het wezenlijke vragen zijn, dan zet jij je bijbelstudie maar even op nul. En dan ga je in op die wezenlijke vragen, zodat die mensen echt antwoord op krijgen wat ze nou bezighoudt. Want dat is essentieel. Dat zijn nu de wezenlijke vragen. Het zou kunnen zijn dat hoe je daarop ingaat, daar heb je wijsheid voor nodig op het moment, dat de andere toehoorders daar ook van kunnen leren. Dan heb je niet jouw bijbelstudie gegeven. Maar het zou wel heel leerzaam kunnen zijn, misschien voor samen.
Ja, mooi.
Dus uit dit verhaal blijkt niet wat het commentaar van die meneer is. Hè? Dat wordt je helemaal niet bijgehouden van wat voor een opmerking het plaatst.
Nee. Ja. En ik denk, ik vind het een hele mooie. Ik wil hem even gewoon laten staan omdat hij heel mooi is. Want hij is mensgericht en niet doelgericht van ik moet mijn doel halen. Dus dankjewel, in die zin laten we hem helemaal staan. Deze man, die was, ik vraag me af hoe constructief zijn inbreng was. Hij was ronduit storend, als ik het zo even mag zeggen. Dus dat is, maar goed, niemand van ons is erbij geweest, dus het is even zoeken.
Het kan ook zijn dat het doorzetten van je programma af willen werken, de studie geven die je per se wil of voor ogen hebt, en het programma, dat het ook stoort voor de mensen die niet echt een antwoord krijgen op waar ze mee zitten. Ik denk dus dat het een samenspel is en dat je niet één antwoord kunt geven als je daar niet ter plekke ook bij bent.
Ja.
En dan nog
Ja. En ik kan er ook nog...
Dankjewel. Ik ga de... Ja?
Ik kan me ook nog voorstellen dat je belangen af moet wegen van hoe belangrijk is die studie nu voor die groep mensen, hoe wezenlijk is die, en tegen het belang van die man. Want je hebt hier twee belangen. En kan dus iedereen die langskomt altijd maar alles dan torpederen? Dat is de vraag. Dus die man, daar kun je een afspraak mee maken van nou... Ik denk dat u hier heeft u een paar euro gaan frietje halen hier bij het station. En komt u straks langs. Wij willen alle tijd voor u nemen.
Ja, kun je
maar
niet...
als die studie dus op zich fundamenteel belangrijk is, hè, dan zal ik daar niet pikken. Ja. En in een ander geval zal ik Gerritsen... luisteren we aan. Dan stoppen we alles. En dan gaan we gaan die man helpen.
Ja, leuk. Als je een studie geeft, dan zijn er vast wel mensen die je goed kent, die daar ook bij betrokken zijn. Zou je niet gewoon één of twee mensen kunnen vragen van, zou je je over deze manier kunnen ontfermen en met hem persoonlijk gaan praten? Dan maken wij dat af, dan heeft hij zijn aandacht en kun je het samen later misschien oppakken in gebed en dergelijke.
Mooi, dat is een hele mooie. Ja, leuk, hè? Dit bedoel ik, dit is een heel mooi voorbeeld hoe je door even achteruit te gaan zitten thuis als voorganger, hè, als je even die voorganger was, denk wat gebeurde er nou? En wat waren de alternatieven? Ja. Hè, want daar groei je aan, door stil te staan bij situaties waarin je even vastgelopen bent, want dat was niet duidelijk. Ja. Ja. En ik zal straks nog eventjes iets toevoegen over grenzen, want dit gaat over grenzen. Hè. Ja. Helemaal. Wat welke grenzen rond bijbelstudie of wat. Nou, dat laat ik lekker aan Eddie. Die gaat dat straks nog eventjes doen. Even het volgende stukje oppakken hiervan. Wat ook essentieel is voor die voorganger of voor de mens die zoiets leidt. Is, wat doet het met mij? Want er is geen algemeen antwoord op hoe zou je hiermee om moeten gaan. En daar, ik vond ook jullie reacties allemaal goed. Want het is zo afhankelijk van hoe je zelf bent. En dat mag. Hè? Dus er zijn geen standaard antwoorden. Alleen, dat betekent dat je jezelf ook moet bevragen. Wat deed dit nou met mij? En hoe ging ik daarmee om? Dit ga ik nog even heel kort doen. En het gaat nog niet eens zozeer om de antwoorden die Eddie geeft, als wel het type vragen waar we onszelf mee kunnen bevragen. En dat laten we dan ook rusten, want als je echt doorgaat in jezelf, dan kom je misschien wel bij dat je oma jouw ding was of zo. En dat snap je, dat het daarom veel meer met je deed dan. En dat is zo persoonlijk. Dat stukje kunnen we nu niet uitwerken. Ja, dus je kunt zo diep erin gaan als je wil. Dat gaan we nu natuurlijk niet doen. Eddie, dankjewel. Of de antwoord op de eerste vragen. Mag ik daarin nog wat persoonlijker op ingaan? Wat deed dat met jou dat deze man zo verstoorde en niet deed? Eigenlijk hield hij zich aan niets wat jij aanreikte. Wat deed dat met jou?
Ja, het waren verschillende gedachten eigenlijk. De ene was, wat ik al eerder zei, ik weet niet precies wat ik moet doen. Ik merkte dat ik zelf geïrriteerd raakte, dat vond ik lastig. Hoe moet ik met mijn irritatie omgaan? Ik merkte dat jij de man van de hoofd stoten. Maar er zijn ook mensen bij die het lastig vinden. Dus ik raak een beetje verstrikt in die weerwaar van wat was nou goed om te doen. Ik wist het gewoon niet meer.
En dat verstrikt raken, wat deed dat met je?
Nou ja, het maakte me gewoon een beetje zenuwachtig, zou je kunnen zeggen. Het gevoel van ik heb geen controle meer. Het glipt me uit de handen. En dat voelde heel vervelend, want ik wist niet meer wat ik moest doen. Dus ik werd een beetje zenuwachtig. En ik hoopte maar dat het een keer oploste, maar het gebeurde niet. Dus ik raakte een beetje in kramp.
Is
zegt ik raakte de controle wat kwijt. Wat geeft jij dat voor gevoel als je de controle wat kwijtraakt?
Nou ja, dan word ik heel nerveus. Dus dan daar weet ik niet meer wat goed zijn te doen. En dan ook een beetje, ja, ik raak naar binnen gekeerd, zeg maar. Ik heb niet meer gevoel van wat is nou goed om te doen. Dus ik raak dan naar binnen gekeerd.
Als je de controle kwijtraakt, dan raak je wat naar binnen gekeerd.
Ja.
Nerveus. En wat voor gedachten over jezelf liggen?
Nou, wat ik merkte is dat als ik bijbelstudies geef, dan merk ik vaak of het land of niet land. Dan merk je aan de mensen hoe ze reageren en ik merk dat ik het heel lastig vind als ik geen verbinding heb. Dus dat het een beetje over de hoogte heen gaat of dat ik niet op de goede spoor zit. En in dit geval, die man kon ik niet bereiken en die groep kon ik niet bereiken. Dus ik wist niet meer wat goed was om te doen. Dus ik had geen referentiekaart meer, dus ik had geen verbinding meer. Dus
ja, dat is verbinding.
Dus ik raak er wat in, ja. In mezelf.
Ja, en dat maakt je onrustig en nerveus.
Ja.
Ja. Even de laatste vraag, is dat goed? En nou kan jij niet zien waarom je. Dat nerveus worden. En dat omdat je geen controle hebt. Is dat iets wat je herkent?
Nou ja. Ik merk dat ik ik ben wel iemand die graag alles onder controle heeft in allerlei opzichten. En en dan heb ik eigenlijk twee type reacties. Als ik het idee van als ik met hard werk het onder controle kan krijgen, dan ga ik heel hard mijn best doen. En als ik het idee heb van nou, hard werk heeft gezien, dan vlucht het ervoor weg, zeg maar. Dan laat ik het maar gewoon gebeuren. Kijk, terug.
Kan jij hier?
Ja, en als ik iets zou storen, moet je het maar zeggen. Toevallig was ik gisteren met een kring bezig. Ritsia was er ook bij. En eigenlijk speelde een identieke situatie. Een buitenlandse man die bij ons in de kring zit, die op een gegeven moment werd aangesproken door iets, terwijl ik net iemand van de kring heel fijngevoelig probeerde iets uit te leggen waar die persoon mee zat. En die man ging er dwars doorheen, was niet meer te stoppen, voelde kennelijk iets in zichzelf aangesproken, waar die kwaad over werd en keek vol verbolgenheid en ging door, moeilijk te verstaan, want hij spreekt niet zo geweldig Nederlands. En het was bijna niet te stoppen. Ik had wel twee dingen doen. Ik dacht, ach man, wat is er in je geraakt? Dus ik had wel compassie voor de man. Maar ik zag ook iets heel kostbaars verloren gaan. Wat mij reden gaf om vandaag die mevrouw nog weer op te bellen. Wat heeft het je gisteren gedaan? En die had gelukkig toch nog net ontvangen wat ik bedoelde te zeggen. Maar dat is, dan voel je je even verloren.
Dus je kon met mij meevoelen.
Helemaal. Want dan zit je weer in een verloren situatie. En dan voel je wat wanhopig, zeg maar. Even, hoe moet ik dit nu oplossen? Gelukkig, want ik heb iemand anders die mij gebeld heeft over deze situatie vanmorgen. En die was verbolgen. Die over... Ja, het was eigenlijk iemand anders die ook iets gezegd had, maar geeft niet. Maar er was iets gezegd, ik zag de nood in die man en had daar compassie voor. En de ander was verbolgen, omdat dat gezegd was en dat moest toch niet kunnen in de groep. En ik denk dat het spanningsveld is hoe ver we ook zelf
vrije mensen blijven, ondanks de situatie. En dat hangt ook weer af van, hoe ver zijn we nou afhankelijk van God? Of leven we nog vanuit onze tekorten en onze eigen nood? Want dan worden we ook gauwer geraakt. En dan raken we ook gauwer van streek.
Ellie die speelde de voorganger. Dit is geloof ik niet. Het controleprobleem is niet zozeer Ellie's probleem.
Een beetje.
We hebben het allemaal natuurlijk een beetje, maar Ellie zou dit anders opgelost hebben. Daar ken ik hem lang genoeg voor. Even de principes, hè? Wat we net zeiden. Als er iets gebeurt, hè, er is een gebeurtenis. Nou, hoor dat Ron een identieke, dus die kan dat helemaal. Er gebeurt iets. Neem even de tijd, neem even afstand, dat heeft Ron ook gedaan. En neem even afstand, wat is er gebeurd? En op grond daarvan heeft Ron bijvoorbeeld vandaag, of geen manier was, even zo'n vrouw gebeld. He? Dan neem je even af, wat gebeurde nou precies? Is er nog een actie van mij gevraagd? Wat zou, he? Dat is gewoon je, laat ik maar zeggen, je algemene wijsheid. Of je vraagt het eens even aan iemand die naast je staat, een partner of een broeder of zuster. Zodat je weet, wat moet er nog iets aan gedaan worden en wat kunnen we doen. Dit is belangrijk, want daardoor kun je even actie ondernemen. Hè? Deze moet er wel bij natuurlijk. Maar omdat we aan alle situaties mogen groeien, en vooral als we zelf in het pastoraat zitten ook moeten leren om aan alle situaties te groeien, blijft ook heel sterk die vraag, wat voelde ik? Wat deed het met mij? Dat is eigenlijk een mooie, maar dat is een te lang zin. Wat deed het met mij? Dat je daar een antwoord op probeert te vinden. En is dat een gevoel in mij wat ik herken? Dat ik boos word als ik controle verlies. Dan maak ik bijvoorbeeld, hè, kan je als een van de elementen. En wat maakt dat ik boos word als ik controle verlies? Of bijvoorbeeld, herken ik dat in mijn leven? Komt dat vaker voor? Ja, dat herken ik wel. Bijvoorbeeld, hè? Dat heb ik eigenlijk wel vaker, ja. Dat irriteert me. En dan vraag je door. Op jezelf, je gaat door. En op een gegeven moment kun je dan komen. Ik stopte nu met Eddie. Maar Eddie had bijvoorbeeld kunnen zeggen van... ik herinner me. Toen ik 20 was, leidde ik ook bijbelstudiegroepen. En toen had ik dat eigenlijk ook al. En zo kun je verder dat die boosheid en dat controle met elkaar te maken heeft. En uiteindelijk kom je dan bij gedachten. Als ik het niet in de hand heb, dan gaat het mis. Bijvoorbeeld. En dat zijn van die kerngedachten in ons die altijd weer spanning oproepen. En op een of andere manier tevoorschijn komen. Ik zal hem even noemen als kerngedachten. En daarvoor is doorvragen bij jezelf is belangrijk. En die kerngedachte, die is essentieel om Gods waarheid in te vragen.
Ja, precies.
Want het is die gedachte die je emotie veroorzaakt, niet andersom, en je gedachte invloedt. Dus het is niet de emotie waardoor je gedrag beïnvloed wordt, in principe. Het is die kerngedachte... Ik word niet aanvaard als ik het niet goed doe. Of als ik het niet onder controle heb. En dan met deze kerngedachte kan je op de knieën.
Ja.
En dan kan je zeggen. Vader, ik wil uw waarheid horen ook als die lastig is. Of, hoe denkt u hierover? Maakt niet uit hoe je hem zegt. Hij begrijpt dat je zijn waarheid wil horen. En meestal... is de vader zo genadig in zijn antwoord. Misschien zegt hij wel... joh, dat hij het laat zien dat je dat opgelopen hebt als kind. Dat het te zwaar was wat je moest opbrengen in je gezin. En dat je daardoor heel gespannen controle ging houden over de dingen... om het maar proberen goed te doen voor vader of voor moeder. En dat hij daar een stuk genade in spreekt. Het was ook te zwaar voor je. Je kon dat ook niet aan als kind. En dat hij je daarin vrijzet. En soms kan dat door zomaar één gebed. Dat de waarheid van God je vrijzet in die dingen. En soms moet je dat gebed 100 keer bidden. En alles daartussenin. Maar goed, jullie zijn mensen in het pastoraat. Dus dat hoef ik je niet te vertellen. Maar blijf dit altijd vragen. Niet omdat je een emotiefreak moet worden. Maar omdat je via de emotie, je moet hem gaan leren herkennen. Via de emotie kom je bij die kerngedachte. Waardoor je... is dit echt Gods waarheid over mij? En je hart kunt openen voor Gods waarheid.
Ik heb niet het idee dat er altijd iets mis hoeft te zijn wanneer je in die situatie die we net bespraken gevoelens van onzekerheid krijgt. Want het is heel normaal dat die voorganger op dat moment de controle heeft. Het klinkt een beetje zwaar, maar de boel leidt, laat ik het zo zeggen. En wanneer het dan een beetje ondermijnd wordt door zo iemand, dat klinkt een beetje vervelend ook ondermijnen, maar wanneer het verstoord wordt, dan kan ik me voorstellen dat iemand onzeker wordt. Er hoeft daar nog niet hele diepe gevoelens te liggen van heel vroeger, maar ik denk dat het een hele normale situatie is. De gang van zaken wordt eigenlijk onderbroken. Ja, hij is niet meer zoals hij zou hoeven te zijn. En het is logisch dat je dat even onzeker maakt. Ik denk niet dat die hele diepe lagen per se hoeven te zijn.
Ja, ik wou even eruit wippen, maar ik snap dat je het zo zegt. Ja, er hoeft niks mis te zijn.
Misschien, nou, ik vind het leuk om eens even reacties te vragen. Ik weet niet of je dat van plan was, maar... ik merk dat dat is best wel lastig, wat Betty nu beschrijft. Om jezelf zo te bevragen is niet altijd even makkelijk. Want je zit in een gevoel, zeg maar. En je bent eigenlijk altijd met de oplossing bezig. Ja, als ik nu dit doe, dan, als ik dat doe, wat doe ik er dan? En ligt het nou aan mij, ligt het aan de ander? Weet je, en dan om echt de tijd te nemen om te zeggen, wat is er nou precies aan de hand met mijzelf? Dat is allemaal niet zo makkelijk, vind ik. Herkennen jullie dat?
Ja. Ik kan me voorstellen, als je super boos wordt bijvoorbeeld in zo'n reactie, hè, dat je helemaal uit je dak gaat van woede, ja, dat je dan zegt, hé, daar moet ik eens even goed naar kijken. Maar dat je op zich een beetje onzeker gaat voelen door zijn situatie, of denkt van, oeh,
dus maar ik vind het wel leuk om even een persoonlijk verhaal te worden. Dat iemand iets vertelt van ja, ik heb bijvoorbeeld in die situatie iets meegemaakt. Of dat vind ik. Dat we eventjes proeven van hoe gaat dat nou? Dus daar is eigenlijk een reactie op. Ja.
Ik denk trouwens dat als je naar jezelf gaat kijken. En het is eigenlijk een beetje een min of meer begrijpelijke situatie. Dan ben je ook gauw klaar. Dan gaat het niet zo diep. Dan kun je het gauw plaatsen en dan kun je het ook veel makkelijker naast je neerleggen.
Nou, dan kun je het nogal vervelend vinden.
Jawel, maar dan hoef je ook niet verder. Ja. Ik heb het echt al een aantal keren hoor meegemaakt. Maar één ding, niet zo lang geleden, was erg, erg duidelijk. Ik kwam in een soortement conflict met de buurman. En wij hebben aangrenzende tuintjes. Zij zijn pas komen wonen, maar de achterkant helemaal kaal gemaakt. En ik hou van beschutte plekjes en hoge opgroeiende dingen. En hij heeft al een paar keer gevraagd of ik de boel weg wilde snoeien. En daar had ik dus geen zin in. Maar ja, ik dacht van nee. Ik zeg nou ja, misschien, nou toch maar niet. Na de zoveelste keer zei hij, weet je, buren horen zo met elkaar om te gaan, dat ook de tuintjes een beetje in elkaar overlopen en zo. Want het is toch leuk dat het allemaal mooi eruit ziet.
Hoe zei je succes?
Hij heeft het alles weggehaald. Toen dacht ik al van, ah, niet weer dit. Dan had ik een boom, op de grens staat hij een beetje van de tuintjes. En hij zei, heb je wel eens gekeken naar het programma van de rijdende rechter? En dat schoot bij mij verkeerd. En hij heeft al vaker over van, ik hou van licht en ruimte, dat doet me zo goed. En ja, nou ja, goed, dat kon ik allemaal wel accepteren. Maar wat gebeurde er nou? Ik begon zo wat te huilen.
Ja.
Ik werd boos. Ja. En er kwamen tranen in mijn ogen. En ik stond met een mond vol tanden. En ik dacht echt, oh, vind ik dit niet eerlijk. Hij rent over mijn grenzen heen. Ja. En omdat hij dat wil, moet ik me aan hem aanpassen. En ik was helemaal compleet van slag. En ik heb wel gezegd, nou, dit gaat me veel te ver. Ik kan er nu even niet mee omgaan. Maar ik vind het helemaal niet leuk dat u dit voor de zoveelste keer vraagt. En u weet dat ik anders ben. Ik hou van beschutte plekjes. Dus ik naar huis. En het ging niet weg. boos en verdriet en tranen. Maar wat doe ik dan? Ik ga naar boven, ik zoek een eigen plekje en ik brul het er even uit en ik ga bidden. Ik ga bidden. Ik heb er een week over gedaan. Mm-hmm. En iedere keer maar op de knieën, wat is dit nou? Wat is dit nou? Mm-hmm. En toen kreeg ik een heel mooi antwoord. Mm-hmm. Hij zei, het probleem is bij jullie allebei hetzelfde. Mm-hmm. Jullie nemen aanstoot. Alleen hij slaat ergens op zich binnenste terug en zoekt in het natuurlijke heel veel ruimte en licht. Want ja, dan voelt hij zich prettig en jij voelt ergens van binnen diezelfde pijn. Maar jij denkt, ik moet een schuilhoekje. Jij wil beschutting. Hij wil ruimte hebben en blijft van me af en ik kan alles en iedereen zien. En jij zegt, laat me met rust. Maar jullie prikken elkaar in dezelfde pijn. En daarom reageren jullie gigantisch op elkaar. En ik ging de Bijbel lezen en ik las een stukje over aanstoot. Wat dat eigenlijk is. En het kwartje viel. En ik dacht, oh, en waar komt het vandaan? En ik kwam zo herleiden naar vroeger. En toen dacht ik, ja. Ik ben vroeger naar binnen geslagen in mijn tienertijd. Omdat mijn zusje in bepaald, wat veel jonger was, 30, 40 jaar. Die ging over mijn grenzen heen en ik ben naar binnen geklapt. En ik dacht echt van, jongen, ligt het daar nou helemaal? Het heeft daar natuurlijk ook zijn gevoeligheden alweer gehad. Maar dat ik daar nu, heden ten dagen, nog uit reageerde. En dat ik echt naar binnen geslagen ben. En dat ik beschutting zoek tot in het natuurlijke. Dat had ik niet door. Maar ik heb dat antwoord wel gekregen door te blijven bidden. Ik ben gaan bidden. Ik ben God echt om antwoord gaan vragen. En op een gegeven moment kwam het.
Mooi. Nu ben ik wel benieuwd. Ja. Wat nou de oplossing is geworden tussen jou en de schrift.
Even wachten. Het gaat om het proces. Ja. Het is zelf gebeurd. Ja. Dus het is een mooi voorbeeld dat iemand het niet tevreden is met zand erover. Hè, want dat doen we vaak. Maar dat je het echt voor serieus hebt aangepakt en gezegd van wat ga ik er nou weer doen? Ik wil echt wat ermee doen. Dat is echt heel mooi. Dus dat is prachtig. Ik zou nog een stapje verder willen gaan. Want je hebt dus nu een soort inzicht gekregen. Nou, dat heeft te maken met ook met vroeger, met die situatie en zo. Kun je daar nog iets mee doen?
Ja, dat heb ik ook wel gedaan. Want ik heb gewoon in de loop der jaren geleerd om alles te gaan bespreken. Om vergeving te vragen waar het nodig is of om het openbaar te maken. Trouwens, het eerste wat ik als een gedachte kreeg naar die buurman toe. Al weet je niet meteen 1, 2, 3 hoe je hem nou de volgende keer weer moet ontmoeten. Ga voor hem bidden, ga hem zegenen. Ga gewoon maar zegenen. Dan ben jij het kwijt en het zet hem ook vrij. En dat met mijn zusje is wel uitgepraat. Hmm. En dan blijkt dus uiteindelijk dat zij ook met een hele bult verdriet liep. Hmm. En, alleen zij sloeg ook naar buiten. Hmm. Dus dan doe je elkaar het meest pijn. Ja. Het is voor mij, ik herken het nu, het kan best misschien nog eens terugkomen, maar dan weet ik waar het zit. Hmm. Maar de pijn is eraf en ik kan ook degene in wie ik hetzelfde gedrag herken, wat mij dus in feite prikt, kan ik nu herkennen. En dan denk ik, och, die ene is zo en ik ben zo en het mag allebei. Maar je moet er wel mee aan de slag. Ik ben het wel kwijt nu.
Ja, dat is veel gebeurd dan.
Ja. Ja. Maar het heeft wel een paar maanden geduurd in zijn geheel om het helemaal los te weken. Ik heb er echt stappen in ondernomen.
Dit is een heftig voorbeeld. Ik ben nu met een minder heftig voorbeeld. Gewoon omdat, zeg maar, als ik naar mezelf kijk, dan. Ik ben getrouwd, we hebben 3 kinderen. En ik had gisteren een fietje met mijn vrouw. We zijn ruim 30 jaar getrouwd. En zij. Ik was een lange dag weg en zij verweet mij dat ik dus een lange dag weg was. Maar ja, goed, we hadden afgesproken. En op een gegeven moment, toen zei ze, Nou, sorry hoor, ik ging er te zwaar in, zeg maar. En toen zei ze, maar dat komt omdat jij, en toen liet ze het woord jij vallen. En toen dacht ik, ja, dan ligt het toch weer aan mij. Dus ik klopte weer. Ik zei, ja, dat voel je nou niet te horen. En, nou, het was even spannend tussen ons. En toen zei ze, maar je laat me helemaal niet uitpraten. Dus, maar toen moest ik mijn excuses aanbieden. Maar, dat zijn kleine dingetjes. Maar toch, ze kunnen je wel een dag verzieken, zeg maar. En als je dan leert om daar toch even wat mee te doen, dat is toch zoveel passie. Dat geeft zoveel ruimte.
Het gaat even, als we het goed hebben, ook nog weer terugkomen op de kerngedachte. Waarom voel je dat je dit onder controle hebt en waarom maak je dat angstig? Nou, ik denk dat het, laat ik het menselijk zeggen, en sommige dingen, die ga je aardig goed af. Mm-hmm. Ook in het werk wat de Heer geeft. Tenminste, een gevoel heb je, en dat schijnt ook zo te zijn. Sommige dingen voel je je niet capabel in, die toch moeten gebeuren. Mm-hmm. En daarin zou je eigenlijk heel afhankelijk van de Heer moeten zijn, omdat je juist veel meer bewust moet zijn dat het zijn werk is. En dat hij daarin moet zegenen. En zeker omdat je je helemaal niet capabel in voelt. En dan kan het zijn dat als je dan plotseling voor zo'n situatie komt, dat je eigenlijk een beetje faalangst opkomt. Mm-hmm. Dat je daarom onzeker gaat voelen.
Ja, dat herken ik.
En ik denk niet dat het helemaal te voorkomen is, maar dat is eigenlijk iets wat in de geest van de mens zich afspeelt, waar hij soms mee worstelt. Mm-hmm. Als hij zaken moet doen waar hij bijna weet dat het niet zijn ding is, zoals ze het tegenwoordig noemen, maar waar je toch voor gesteld wordt. Mm-hmm. Ik denk dat dat ook een vorm, dat je dan die faalangsten toe maakt, dat je het ook bang bent dat het niet onder controle is.
Mm. En hoe gaat u daarmee om?
Door bewust dat bij God te brengen en me niet geen zorgen te maken over de eindresultaat, maar gewoon vertrouwen, dus misschien zeg ik het dan een beetje voor, maar uit geloof leven en in zijn naam de dingen die doen, die op dat moment moeten gebeuren, en vertrouwen dat hij me erin zal helpen, ook al denk ik dat het niet perfect is of dat het uitwerken zal, ik vertrouw erop, dus ik handel daarna in alle zwakheid.
Ja. Mooi.
Maar dat is ook een proces wat je.
Ja, zeker.
Dat ga je ook niet. Dat ga je ontdekken ook.
Ja, het is mooi. Dus die voorganger, inderdaad, die daar staat. Hij had niet zenuwachtig hoeven te worden.
Nee.
Is niet per se noodzakelijk.
Dat is wel te begrijpen.
Ja. Het is te begrijpen, maar het had niet nodig worden.
Precies.
Dus het had niet met mezelf te maken.
Met ons te maken, ja.
Zou ik hier ook een kleine aanvulling op mogen geven?
Graag.
Ik heb, mijn vrouw en ik spraken vaak samen. En dan braken we in op elkaars verhalen. Mm-hmm. En dat ging heel natuurlijk en spontaan. Maar dan had ik iets voorbereid. En we bereiden het los van elkaar voor. En dan kwam Gabriel. Die kwam ineens, mag ik even iets zeggen? En die nam dan ineens het hele verhaal over. En daar was dan grote kracht van God bij, zodat ik dit werd gedaan en dat werd gedaan. En op een gegeven moment zag je dat de hele aandacht alleen maar in haar was. En dan voelde ik me volkomen verloren. En toen ik na de hand zei, van, dat was ik allemaal al van plan en mijn voorbereiding. Ja, dat had je ook moeten zeggen, zei ze. Ik heb gewoon gedaan waar ik me toe geholpen voelde te doen. En dat gebeurde een aantal keren. En zij had het ook, met mij ook soms. En dan zeiden we, hoe moeten we dat nou doen? En toen ontdekten we plotseling, we moeten gewoon zegenen waar de zalving ligt. En al heb ik de hele avond voorbereid en de zalving is op haar, laat ze het rustig doen. Want het gaat erom wat God onder ons en in ons wil doen. En niet wat er in mij moet gebeuren. Ik hoef mijn verhaal niet af te leveren, want ik hoef niks te bewijzen. Het gaat erom dat hij de ruimte krijgt om in mij en door ons heen zijn woord te geven. En dan bleek het soms dat we iets hadden voorbereid en dat de een 's morgens moest spreken, de ander 's middags en de hele draaide het gewoon radicaal om. En dan bleek dat precies ook nodig te zijn voor een bepaalde situatie. En toen kregen we daar rust in. En was veel leuker geworden.
Ja, dat is wel
ja, we kunnen hier zo lang en kort mee doorgaan. Ja. Het mooie in onze voorbeeld is dus weer, je luistert naar de emotie. Niet omdat die emotie van belang is, maar omdat je, dat, via die emotie kom je, hè, dat was even irritatie naar elkaar toe, dat is het thema, kom je bij verandering. Omdat je iets dieper gaat. Emotie wil altijd iets zeggen. De emotie zelf moet je niet te belangrijk maken. Maar het leidt ergens toe. En als je daarna dat durft uit te spreken naar elkaar, en daarna luistert en daarvoor open bent, ook op het moment dat het niet leuk is, hè, het is helemaal niet leuk om te zeggen, ik was zo geïrriteerd door jou. Maar om dat toch naar te zoeken en er te openen, maakt dat je verder komt. Ja. En emotie zegt vrijwel altijd iets over jou. Ook hoe redelijk het ook is. Want wat maakte dat deze voorganger zijn grenzen niet strakker zette? Dat hij na 3 keer hem eigenlijk uit handen liet vallen, dat zegt iets over hemzelf.
Dat is een twijfel, denk ik. Hij zat in spagaat, hij zag verschillende belangen en hij kon niet kiezen.
Nee, dat was toen ik hem zogenaamd interviewde, hè. Was dat ook wat hij zei, hè? Die belangetjes van hemzelf, van die man, van het publiek, en daar kwam hij niet uit.
Ja.
Maar dat zegt wel iets over hem.
Mm-hmm. Ja. Wat zegt dat over hem?
Ja, zonder beschuldiging bedoel ik.
Ja. Nou, in het gesprekje, toen vroeg je hem wat voor gevoel het over hemzelf gaf en dat ontweek hij. Dus dat weten we niet.
Ja, maar wat denk je? Dat zou het kunnen. Ja, het is inderdaad 2 maal.
Ja, ik wil het ingewikkeld maken. Ja, mooi.
Nou, ik denk dat hij daar ook gewoon de controle over zijn gevoelens wilde houden. En dus die gevoelens eronder. Die mochten nog niet boven komen, blijkbaar. Dus gevoel van onmacht, wat jij zegt, denk ik. Dat klopt.
Ik denk dat als je een gevoel van onmacht ervaart, dan heb je vroeger niet geleerd om voor jezelf op te komen. Of je denkt klein, dat je niet geschikt bent voor iets of wat dan ook. Misschien is die op dat punt gewoon niet tevoorschijn gehaald, dat je keuzes mag maken en beslissingen mag nemen. Ook al is het een verkeerde beslissing, dan moet je zeggen, dan doe ik het de volgende keer anders. Maar je moet het ergens leren. Maar soms heb je vroeger niet de kans gekregen om het te leren. Ik weet niet. Zo'n gevoel van onmacht is vreselijk. Ja, dan moet je echt uit leren om op te staan.
En misschien wil die eigen pijn ook niet onder ogen zien. Dat is een beetje mijn idee dan in deze casus. Nog te pijnlijk is of... te confronteren, zeg.
De voorganger zelf.
Ja. Zo'n situatie zou mij erg onzeker maken. En dan denk ik, oh, dan val ik weer mijn oude fout van. Ja. Geen zelfvertrouwen.
Hoeven het niet meteen een fout te noemen, hè?
Nee. Je kunt heel uit het uiterste gaan met die dingen. Je kunt het heel scherp stellen. Dus het zit een hele hoop tussenin in die situatie. En je kunt ook zeggen dat je zo controlevriend bent, dat je denkt dat het allemaal van jou afhangt. En als dat niet gebeurt, dat niet goed gaat, ik noem maar eens iets. Dus je kunt zoveel invalshoeken hebben over de situatie.
En dat hoeven we niet te zijn voorgaan. Ja, het gaat meer om de mogelijkheden, hè, dat je daar iets van kan leren. Ja.
Ja, over dat fouten inderdaad, dat is... die mevrouw zei, gebruik dat fout, daar wil je op ingaan. Ja. Maak mij dat.
Ik weet je naam niet, maar je zei ook van ja, je mag ook fouten maken, hè? En dat ben ik helemaal met je eens. Daar waar we zo gauw denken van, dit is een fout in ons, maakt ook dat we hem willen verbergen, want dat ligt ook zo dicht tegen zonde aan. Ja. Terwijl er zit ergens een vraag. Wat nou de... Al welke onvolwassenheden van mensen leiden tot de grootste relatie- en gemeenteproblemen? Nou, daar kun je van alles natuurlijk over zeggen, maar dit is één. Dit is één. Doordat we dingen fouten en zonden meteen noemen, schamen we ons ervoor en willen we het niet laten zien. En daar waar we zichtbaar kwetsbare mensen kunnen zijn, kunnen zeggen, ja, ik heb ook echt af en toe hommels met mijn partner. Of ik heb... Dat het niet dat je dat moet uitstrooien, want daar hou ik ook helemaal niet van. Ik laat mijn zwakheden allemaal zien, dan kun je goed zien hoe zwak. Niet zo. Maar ik ben een kwetsbaar mens en een sterk mens, allebei tegelijk. En het is allebei een deel van mij. En dat is niet verkeerd. Dat is niet verkeerd. Dat zijn we allemaal. En juist ons vreselijk ons best doen om maar vooral de good guy te zijn. De modelvrouw, de modelbroeder en zuster. Dat geeft heel veel spanning in de gemeente.
Daar word je moe van.
Daar word je en heel moe van. En je hebt, iedereen gaat op de tenen lopen. Die meneer die allerlei dingen verzon. Mooie verhalen. Herinner je dat in even? Dat is een gevolg van die sfeer in de gemeente. Als er een sfeer is van je mag geen fouten maken, dan gaan mensen die zich zwak voelen op de tenen lopen, prachtige verzinsels bedenken, dan zijn ze iemand. Toch? Ja. En ze denken dat ze niemand zijn met hun fouten.
Misschien bedoelde ik het anders, maar...
Maar het heeft een jaar gekost om dat te overwinnen. Ja. Ik heb heel veel gebed. Ja. Later dan opgenomen bij Marty Haaier en bij het team. Ja. Dat heeft me erg...
Ik hoorde Ron even fluisteren dat het tijd is voor een pauze.
Nou, even een strekoefening. en wil iemand eventjes met de letter af. En als er iets, als er nog, zit er nog steen in de pot, wil ik zeggen.
Ja.
Vooral dus de sprekers eerst en dan gaat de ander even. Ja.
Nou, water is ook.
Ik heb ook water hoor.
Ja. Oké. Even de gang.
Ik heb het niet gedaan.